Jawel, aflevering 12 van Viva Valentine. Robert, op bevrijdingsdag zitten we hier. De vrijheid. Zijn we aan het vieren of zijn we aan het herdenken?
Ik denk eerder aan het herdenken.
Ja, wat vind je van de meme?
Ja, ik vond... Oh ja, die ophef. Ik weet niet. Ik vind het... Baudet zegt het ook wel eens van die geveinsde verontwaardiging, vind ik het of zo. Ik weet het niet. Het voelt niet... Het voelt heel overtrokken om zo te reageren. Ik weet het niet. Ik dacht van ja, het zal wel.
Maar ik heb het ook van. Denk je niet ook van? Kijk, het raakt een kern van waarheid die het daglicht bijna niet kan weer verdragen. En zeker als je nog aan die andere kant van die cognitieve dissonantie zit. Mm-hmm. En je hebt gewoon het beeld van nee, we zijn hier bezig om een virus te bevechten. Weet je, en niet bezig om een totalitaire staat uit te rollen. Dan, dan is het heel erg pijnlijk als je met je neus op een feit wordt gedrukt wat gewoon die bubbel waar je in zit bedreigt of misschien wel doet knappen soms.
Ja.
Dat
zou heel goed kunnen. Ik denk ook sowieso dat mensen zich irriteren of boos worden, dan is dat altijd een persoonlijk iets, zeg maar. Als je met een onwaarheid of een waarheid wordt geconfronteerd wat je verder niks doet, dan reageer je niet zo.
Nee.
Dus ik kan me daar goed in vinden dat inderdaad gewoon dat het gewoon de vinger op de zere plek legt inderdaad.
En het is ook zo, weet je. Ik bedoel, ik vind het... als ik gisteren zat ik naar die dodenherdenking, of ik zat er niet aan te kijken, maar er kwamen beelden langs. En ik had echt zoiets van, we zijn op het punt aangekomen dat we een mens aan het herdenken zijn op een lege dam met wat stonden er allemaal 30 man of zoiets. Mm-hmm. Wat de fuck is dit? Het was altijd zo indrukwekkend. Zo'n dam die vol staat met mensen die allemaal soort van op dat ogenblik even stilstaan bij wat er gebeurd is. En het mag niet meer. Dus dat is niet anders dan het, weet ik veel, dat de revolutie op het plein van de Hemelse Vrede niet herdacht moet worden. Dat is in mijn ogen net zoiets.
Ja, en mensen, volgens mij ook een groot deel van de mensen die ziet dat ook nog steeds, of die willen het inderdaad nog steeds niet zien, is het vooral, denk ik. Die willen ook niet zien dat de maatregelen die genomen worden door de overheid misschien wel op zijn minst buitenproportioneel zijn.
Ja.
En want ze willen liever gewoon afhankelijk zijn, zelf niet te veel over nadenken. Of in ieder geval niet geconfronteerd worden met het feit dat de overheid waar zij waarschijnlijk al heel lang hun vertrouwen in hebben gestoken, dat eigenlijk misplaatst is. Dat trekt je hoofd niet.
Ja, nee, dat trekt hun hoofd de trekking. Maar ik moet je wel zeggen, ik denk dat er steeds meer Nederlanders zijn wiens hoofd het wel trekt. En die zijn een beetje aan het... Ja, wakker worden is zo'n constant cliché. Niemand weet wat dat nou precies betekent. Maar ik denk dat mensen kritisch aan het worden zijn. En dat was natuurlijk al zo. Maar ik denk dat gaat harder en harder en harder. Dat is een soort sneeuwbal die niet te stoppen is bijna. En als ik dan naar zo'n lege dam zit te kijken, dan denk ik van ja, dit zijn de beelden waar mensen vraagtekens bij gaan zetten. Weet je, dit was die herdenking waarbij iedereen 2 minuten gewoon zijn mond hield en nadacht over mensen die hun leven verloren hebben. En vervolgens zijn we aangekomen in een tijdperk waarop dat niet meer mag.
Mm-hmm.
Dat is vreemd, om het op zijn zachtst gezegd.
Ja, ik vind het lastig altijd. Want ik zie inderdaad in mijn omgeving, ook vandaag natuurlijk weer met de aankondiging van het coronapaspoort.
Op 5 mei kondigen ze dat aan.
Ja, dat je binnenkort weer vrij reizen met het coronapaspoort.
Maar we krijgen onze vrijheid terug.
Ja, ja.
Fuck off.
En dat ik zie echt heel veel mensen daar inderdaad heel slecht op gaan. Maar ik zit natuurlijk ook in een netwerk waarbij iedereen hier sowieso al heel slecht op ging. Al merk ik wel dat het groeit en dat de mensen die ik vanuit andere hoeken en zich ook inderdaad harder gaan uitspreken. Maar ik vraag me toch altijd af van ja, in hoeverre is het representatief? Want ik zie ook een onderzoek voorbij komen waarbij, wat was er, iets van 55% wil, of de vaccinatie of het paspoort.
Nee, dat was een RIVM-onderzoek. Sorry, maar...
Nee, het was van Ipsos. Was dat? Was vandaag of gisteren was dat, las ik dat.
Oh ja?
Maar goed, dat komt natuurlijk om de zoveel tijd uit inderdaad. Misschien was het wel een opdracht van de RIVM trouwens.
Ja, zeker weten. Ja. Ik heb het gezien ook op de RIVM-website.
Ja, klopt.
Nee, maar dat is bullshit.
Ja, ik weet het. Ik weet het dus niet. Ik denk ook omdat er... Nou ja, kijk naar de verkiezingsuitslag, waar we eerder over gehad. En denk ik ook bij mezelf van ja, toch stemmen mensen weer voor diezelfde partijen die al deze maatregelen ook hebben opgelegd. En ik weet niet in hoeverre mensen het er mee eens zijn of oneens zijn en er toch in meegaan. Dat is natuurlijk ook wel een grote groep, denk ik. Je hebt ook een groep mensen die is het er mee oneens, laat het ook weten en dat doet er niet aan mee.
Ja.
Maar er is ook een hele grote groep, denk ik, die het oneens is en zegt van ja, maar ik ben gewoon zo zat, zo murgeslagen van alle maatregelen, van geef me dat paspoort en die prik, maar dan kunnen we weer verder met ons leven. Dat hoor ik ook regelmatiger.
Dat hoor ik veel. En vooral dat van, ja, maar ik wil gewoon weer terug zoals het was. Dus dan maar een vaccin. Wat een krankzinnige reden is om iets te accepteren wat niet onderdeel was van hoe het toen was. Om dan op die manier terug te keren. Mm-hmm. Dat is krankzinnig. Dat gaat nooit gebeuren. Mensen die dat argument gebruiken, snappen niet hoe dit soort processen werken. Weet je, als je tegen A ja zegt, dan ga je tegen B ook ja zeggen. Mm-hmm. Dat is waar dit heen gaat. Maar wat ik interessant vind, los van dat ik het ook dramatisch vind, maar wat ik interessant vind, is dat waar vroeger het nemen van een vaccin primair was om je eigen gezondheid te beschermen, is nu met de komst van het vaccinatiepaspoort, is het primair iets geworden wat je doet voor elkaar. Mm-hmm. Weet je, dat narratief waar dat kabinet al de hele tijd op inzet, dat wordt met het coronapaspoort eigenlijk officieel gemaakt. En dat betekent dat als jij niet een medische ingrijp wil laten plaatsvinden, waar iedereen het volste recht op heeft om daar nee tegen te zeggen. Mm-hmm. Dat wordt voorzien van een laag van een sociaal oordeel, waarvan ik nu al weet van een heel groot gedeelte van Nederlanders kan niet tegen die sociale druk.
Ja.
En zelfs als je er wel tegen kan, is het gewoon fucking hinderlijk.
Mm-hmm.
En dat gaat het op zijn best zijn. Op het slechtst ga je gewoon straks niet meer dit kunnen en dat kunnen en zus kunnen en zo kunnen. En dat,
ja, en dat is ook met de meme van het Forum. Dat ik snap, mensen zijn altijd heel allergisch voor vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. En ik snap dat ook, want het is inderdaad uiteraard nu bij lange na nog niet zoals in de Tweede Wereldoorlog het eraan toe ging. Er gaan ook mensen dood trouwens aan die maatregelen. Dat wordt denk ik ook wel vergeten.
We hebben nog geen concentratiekampen.
Nee, precies.
Dat is natuurlijk altijd een beetje de...
Ja, dat is inderdaad
de kanarie in de kolenmijn.
Ja, omdat het niet zo ver is gegaan, dan mag je vergelijking niet maken. Dat is eigenlijk het argument altijd.
Ja.
Terwijl, ja, dat kan ik me ook wel in vinden. Maar ze vergeten denk ik ook dat er natuurlijk een hele tijd aan vooraf ging, waarbij er bepaalde psychologische, nou ja, noem maar oorlogsvoering werd gebruikt om een bevolking een bepaalde manier te laten denken, om bepaalde hetsen te creëren destijds tegen Joden. En ik zit soms ook wel te kijken naar wat er nu gebeurt en hoe je nu wordt aangekeken, wordt aangesproken als je inderdaad geen mondkapje draagt en straks misschien als je niet gevaccineerd bent, Hoe wordt er dan naar jou gekeken? En krijg je dan inderdaad een tweedeling in de maatschappij, waarbij er ook een soort van haat is richting mensen die niet mee willen doen? Ook denk ik omdat je uiteindelijk volgens mij ook weer mensen confronteert met het feit dat je anders denkt en dat ze zelf misschien niet zo kritisch nadenken over de dingen die gebeuren.
Ja, dus dat is het. Het is een ongemakkelijke confrontatie met waar je zelf de verantwoordelijkheid laat liggen als je wel meedoet met het circus en niet kritisch daarover nadenkt. En ik denk dat er zullen vast mensen zijn die heel kritisch nadenken en die tot de conclusie komen dat een vaccin voor hun de beste optie is. En dat is prima. Weet je, ik bedoel, het moet een vrije keuze zijn, dus je mag ook de vrije keuze maken om dat wel te nemen. Mm-hmm. Maar het idee dat je dat we hier besodemieterd worden en dat er een soort systeem uitgerold wordt wat eigenlijk die sociale druk faciliteert, want dat is de enige reden om dat paspoort uit te rollen, om hier zo meteen maatregelen aan vast te koppelen, want dat paspoort zelf zegt niks.
Mm-hmm.
Het gaat erom wat wordt er bovenop gebouwd en dat staat al helemaal in de, dat is al uitgebedacht en zo meteen gaan er zelfs financiële gevolgen zijn als je niet het vaccinatiepaspoort hebt, bij wijze van spreken.
VVD heeft het ballonnetje al opgegooid.
Oh ja, wat hebben ze gezegd dan?
Was een uit je nieuwsartikel van vorige week en de kop was of VVD dubbele punt, geen prik, geen geld.
Oh ja?
Ja, was deze week volgens mij.
En waar zou je dat geld voor moeten krijgen?
Nou ja, dus als je een bijstand of dat soort dingen, of het ging in dit geval om de kinderopvangtoeslag. Dus als jij...
Joh, laten we die nog eens even uit de kast halen.
Ja, precies.
Kijken of we
genoeg gezorgd
over de mensen daarmee.
Het laat ook maar komen inderdaad. Maar, maar in de zin van als je na het niet gevaccineerd bent of je gezin niet, dan moet je ook niet verwachten dat je kind recht heeft op opvang, zeg maar, bij andere kinderen die dan wel gevaccineerd zijn. Dat was een beetje de strekking van het verhaal.
Dus
het is ook allemaal niet meer een soort van, wat je dus zegt, het is niet meer een speculeren. Er zijn gewoon partijen die dit gewoon al voorstellen. En dat is inderdaad, het gaat gewoon gekoppeld worden inderdaad uiteindelijk aan je livelihood. Inderdaad, mensen maken nu nog een beetje van, ja, dan kan je niet naar festivals of niet reizen. Wat ook best wel een groot ding is. Maar het gaat uiteindelijk gewoon naar je bestaansrecht toe.
Ja.
En dat is gewoon, ja, dat is mega heftig natuurlijk.
Nou ja, en wat we gaan krijgen is zometeen. Je moet er niet aan denken dat mensen hun sociale voorzieningen verliezen als ze zich niet laten vaccineren. Mm-hmm. Je moet er gewoon niet aan denken. Want wat het ook is, kijk, als je een medische ingreep toestaat, niet vanwege medische redenen, maar vanwege sociale redenen, dan neem je een grens weg dat we, ik bedoel, voor het weten, als jij niet de verplichte borstvergroting hebt genomen als man, dan ben je niet inclusief bezig en dan ben je eigenlijk een, weet ik veel, een male chauvinist,
ja,
fascist of iets dergelijks.
Sexist, ja.
Ja, zoiets. En dan, dan krijg je ook je uitkering niet weten. Dus je gaat de meest rare shit krijgen, weet je. En hoe belachelijk het nu klinkt, zo belachelijk is een corona of een vaccinatiepaspoort. Dat was 2 jaar geleden. Dat was een belachelijk idee, weet je. En het komt gewoon. En ik blijf erbij dat ik niet begrijp waarom heel Nederland erin meegaat. Want ik heb het idee dat maar misschien is dat persoonlijk, ik weet het ook niet, maar ik heb het idee dat de angst voor corona weg is, weet je. Ik bedoel, vorig jaar begreep ik het, weet je. Januari, februari, maart, we wisten niet wat het was. Inmiddels hebben, weet ik het, misschien wel 6 miljoen, wat is het, 4 of 6 miljoen mensen hebben corona gehad. Dat zijn de schattingen dan aan de hand van Sanquin, aan de hand van dat Rio-onderzoek. Er zijn volgens mij 4 miljoen mensen gevaccineerd. Dat betekent dat 10 miljoen mensen in Nederland niet meer bang hoeven te zijn voor corona. Mm-hmm. 10 miljoen mensen hoeven niet meer bang te zijn. Mm-hmm. We hebben nog 7 miljoen mensen over, van wie, weet ik veel, veel kinderen en ouderen die sowieso niet veel fucks geven om dit soort dingen.
Mm-hmm.
Dus er zijn nog een paar miljoen mensen over die met elkaar een soort van, laten we in het staartje van deze ellende nog even een totalitaire staat uitrollen. Weet je wat ik bedoel?
Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon de barrage aan angstberichten, waar we het van mij voor een keertje eerder over gehad hebben, over dat dat was een van de directeuren van CNN, die zei dat, ja, dat ze niet de COVID-ticker in beeld hebben staan, dat de kijkcijfers verminderen en dat de netwerkdirecteur aan de lijn hangt van, yo, zet die cijfers terug, want je verliest mijn aandacht.
Ja.
En die angst verkoopt. En je ziet natuurlijk dat variantenverhaal elke keer weer opspelen met de Braziliaanse, Britse, de Britse van de Britse. En weet
Indiase variant. Ik weet niet of het een variant is, maar de bullshit die ik daar vandaan hoor, dat is werkelijk. Ik zag een reportage. Het was een Amerikaanse, een of andere compilatie van iets, een Amerikaanse zender. En die waren verslag aan het doen van het feit dat mensen in India op straat gecremeerd werden. En het was niet op straat, maar het was wel in de buitenlucht. En daar stonden dan, weet ik wel, 12 van die rokende paal. Dat is gewoon hoe mensen gecremeerd worden in India. Dat is wat ze doen. Ik bedoel, dat heeft niks met corona te maken. Dat gebeurt gewoon. En dat werd dan gebracht als het meest verschrikkelijke. Van ja, dat is wat we hier ook krijgen. Mensen worden op straat gecremeerd zometeen. En ik snap gewoon niet dat het dat mensen niet de patronen herkennen. Weet je, dus je hebt de Trumpiaanse-achtige hoe heet het? Presidenten. Weet je, Modi is er eentje natuurlijk, maar ook Bolsonaro is er eentje. Uit die landen krijgen we de verhalen van het is de president die heeft hoogst persoonlijk die levens op zich geweten. Precies wat ze met Trump hebben gedaan, dat doen ze daar nu ook. Dus in dat soort landen krijg je een soort van, ja, er wordt gewoon een politieke strijd uitgevoerd en corona wordt als wapen gebruikt. Om die gasten mee weg te jagen. Ja. En dat is gewoon heel naar. En dat doet gewoon onze staatspropaganda machine, de NOS, gewoon kaart aan mee.
Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Want dat was in het begin, hebben Nederland en Engeland allebei gezegd, wij gaan voor groepsimmuniteit. Boris Johnson en Rutte hebben allebei gezegd, we gaan niet maatregelen nemen. Maar dat was een week of 2, 3. En vervolgens draaide het helemaal om. En zie je ze inderdaad, waar we het eerder over gehad hebben, over in de WHO-lijn met wekelijkse persconferenties, dove tolk hoe is dat? Gebarentaal, niet geen dove tolk. Met gebarentaal persconferenties houden. En ik vind het ook fascinerend om dat te zien. Ook omdat Boris Johnson werd gezien, of in ieder geval de mensen die hij om zich heen heeft verzameld, als toch een soort meer van libertarian cabinet.
Ja.
En dat je dan zulke draconische maatregelen over het land uitstort. Daar zit inderdaad denk ik ook een hele, de druk die zij misschien nu naar ons toe doorvertalen, die zit denk ik aan de achterkant ook een bepaalde social proof vanuit grote internationale organisaties die autoriteit hebben en dus daarmee een soort van indruk achterlaten op lokale regeringen.
Of het is heel plat en dat alles wat we over Jeffrey Epstein hebben gehoord tot nu toe is gewoon schering en inslag. Weet je, ik bedoel, zodra iemand carrière maakt in de politiek, dan is het eerst volgende uitnodiging die ze krijgen is van, ga gewoon mee op deze privéjet naar dit exclusieve eiland, weet je. En ja, weet jij veel wat daar gebeurt. En vervolgens wordt er iemand gefilmd in de situatie. En ja, oké, daar ga je, weet je. Dat, want ik vind het namelijk ook opvallend dat zeker... zeker voor iemand als Rutte ook nog, wat toch in feite ergens iemand is die nog een liberaal hart heeft misschien. Het zijn gewoon best wel vergaande toestanden.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, ik sprak een arts en dat ging over de mondkapjes. En die arts was het volledig met me eens dat mondkapjes zijn bullshit. Dat werkt niet. Dat werkt in een ziekenhuis op een manier waarin niemand in de Albert Heijn rondloopt. Nee, wij spreken. Weet je, bedoel, wat hier gebeurt in die supermarkten heeft geen 0,0,0 effect. Maar... hij zei, het interessante is met die... het RIVM heeft gewoon gezegd in het begin van mondkapjes... joh, het doet niks, je hebt er niks aan.
Ja, en Hugo toen, de Jonge en Rutte ook.
Ja, ze hebben dat allemaal gezegd. Mm-hmm. En die arts die zei van ja, dat het volk wou dat. Ze wouden dat zelf. Dus dat sociale experiment, zoals Halsema het genoemd heeft... is niks anders dan het volk een tool geven om zich te weren tegen een onzichtbare bedreiging. En het is in het leven geroepen om mensen die tool te geven. En ik denk dat er vervolgens een soort van de andere kant ervan is ingezien van ja, als je dat doet, kweek je ook die urgentie bij mensen van oh, er is blijkbaar een gevaarlijk virus, want anders had niet iedereen een mondkapje op.
Mm-hmm.
Wat weer een soort self-fulfilling prophecy is.
Dus... ja, en dat is het eng. Nu weet ik weer waar het onderzoek over ging. Dat was dat 55% van de mensen wilde niet versoepelen.
Ja.
Dat was het laatste onderzoek. En dat denk ik, ik vind dat... dat was ook natuurlijk vorige week... was het vorige week over? Of die, ja, vorige week over code zwart. En dat die versoepeling net waren ingegaan. En dat mensen inderdaad in paniek raakten. Van je moet niet terug gaan draaien. En dat is volgens mij... nou, dat is het effect van dit soort... nou, die mediabarrage inderdaad. En inderdaad die... nou, letterlijk die tokens die aan je mond hangen. Waarbij je denkt van ik leef in een... in een hele enge wereld. Ja, ik vind het lachwekkend als ik het zie. Als ik iedereen rond zie lopen in de Jumbo met mondkapjes op. Ik werd vorige week op de terugweg teruggeroepen van de pont. Meneer heeft die mondkapje. Ik zeg nee, sorry.
Sorry? Ik zag geen sorry.
Nee, gewoon nee. Ja.
Nee.
Maar hij dacht, oké, laat maar. Ik liep gewoon meteen weer weg. Had ook geen zin om het tegen te houden.
Nou, het raar is, ik heb het idee dat toen het zo lekker weer was... wat was het, een week of twee geleden... toen zag ik in de supermarkt gemiddeld... misschien 5-6 mensen zonder mondkapje. En nu, iedereen heeft hem weer op.
Mm.
En dat is gewoon, je ziet gewoon van de hangt. Het is weer slecht weer. Mensen zijn chagrijnig, zitten niet lekker in hun vel. Hebben geen zin in het gezeik, tussen aanhalingstekens. En dat snap ik wel heel goed. Want je moet toch als ik in het begin een keer een mondkapje niet op, kwam ik met de helft van de boodschappen die ik nodig had terug. Omdat ik gewoon meer bezig was met bullshit dan met gewoon het boodschappenlijstje afwerken. Dus ik snap dat wel ergens. Maar goed, vrijheid dus. 5 mei en ik denk dat het een thema is. Ik zou je zeggen, ik irriteer mezelf namelijk wel over de discussie uit de mensen die de discussie uit de weg gaan. Dus bijvoorbeeld mensen die boos reageren op de meme van de Forum. Ja. Wat ik daarom een hele goede meme vind, omdat die blijkbaar heel veel mensen triggert. Dat vind ik, maar ik irriteer me aan de reacties van ja, je mag dit niet zeggen. Weet je? Dan heb ik altijd van ja, er is geen grotere uitnodiging om iets te gaan zeggen als iemand zegt dat je het niet mag zeggen. Dat is natuurlijk. Dus ik vind het ook heel raar. En dat is iets waar ik me niet aan kan wennen. Dat uit de linkse progressieve hoek door zulke grote drempels worden opgegooid om dingen te bespreken. Terwijl juist daar zou je verwachten dat alles bespreekbaar zou moeten zijn.
Mm-hmm.
En dat is het niet. Mm-hmm. Er wordt daar gelabeld en geoordeeld en geframed en weet ik veel wat. Terwijl ja, ik vind dat vrijheid een van de belangrijkste onderwerpen is die nu besproken moeten worden. En we stevenen af op een situatie die besproken moet worden en die niet besproken wordt. Mm-hmm. En niet in de pers niet en nergens niet. En dat is bad, man.
Ja, en dat zie je inderdaad ook bij een beetje links-progressief, zeg maar, big tech. De links-progressief van de big tech, die inderdaad ook net onderweg hier naartoe heeft een interne commissie bij Facebook geconcludeerd dat Trump terecht van Facebook en Instagram is verwijderd. Surprise, surprise.
Ja.
Maar dat zie je, nou, dat is natuurlijk ook, en dat ook met Twitter, met die Jack Dorsey en die mensen, die zeggen het ook gewoon, dat ze willen dit niet, deze meningen niet vrij verkondigen.
Ja.
En aan de ene kant snap ik, zeg maar, misschien de strijd ook al van hun kant, want het is hun netwerken zijn gewoon inderdaad ja, massamanipulatie instrumenten. Ja. Je kan vooral Trump, die meester is in beïnvloeding, die mm-hmm. gebruikt die netwerken met een dodelijke precisie. Het is bijna, zeg maar, weaponized communication wat hij doet. Zeg maar, ja. wat de CIA eigenlijk ook gebruikt als ze, zeg maar, in een land een soort van of een coup willen plegen en de bevolking willen meekrijgen. Ja. Dus ik snap dat zij denkt van ja, deze gast is daar zo, zo skilled in. Mm-hmm. Willen hem eraf halen. Want dat is natuurlijk ook een beetje Trump. Want even los van wat je van hem vindt als persoon en van zijn inhoud. Ik heb wel eens filmpjes gezien van zo'n YouTube kanaal Charisma on Command. En daar zie je krijgt hij een vraag gesteld van waarom hij de beste president is of iets in die richting. En hij had het narratief wat hij wilde pushen was dat hij zou gaan winnen. En ze gaan dan tellen hoe vaak hij woord win zegt in zeg maar 30 seconden of zo. En hij, de zin begint in het midden en sluit af met het woordje win. Het is echt bizar.
Ja.
Ik zal hem niet doorsturen. Het gaat echt al één stuk door. Omdat hij weet dat herhaling is key. Ja. Het gaat niet om wat je zegt. Als je maar vaak genoeg zegt, dan gaan mensen dat geloven.
Het is toch net als dat je een slogan moet drie woorden hebben. Dat is Build Back Better. Is zo'n slogan die voldoet aan die regels of zo. Waardoor het resoneert en mensen het onthouden.
Ja, klopt. Dat is inderdaad, die doet twee dingen. Het allitereert inderdaad.
Ja.
En het is inderdaad een drieslag. En in je hoofd gaat er gewoon heel lekker op.
Ja.
Obama was daar koning in. Die was koning in drie slagen. Dat werkt heel goed. En contrast. Dus niet zus, niet zo. Weet je, not the black or the northern white America, not the Democrats of Republicans. But it's en hij combineert dat dan met volgens met het toen jij de States of America, zeg maar. Dus hij deed die tegenstellingen met drie slagen combineren. Dus vandaar dat hij ook echt een master persuader is, zoals Scott Adams dat benoemt.
Ja, want je hebt hier van Scott Adams Win Bigly liggen, die heb je meegenomen.
Ja.
Ik heb het net gekocht namelijk. Ik bedoel, we zaten hier net en ik heb het telefoon gekocht. Ik heb zoiets van, ik ben benieuwd. Maar want dat is eigenlijk de Trump zijn techniek wordt uitgelegd in Win Bigly.
Ja. Ja, Scott Adams is dus de Dilbert cartoonist. En dus hij was gewoon striptekenaar, maar hij is in 2016 is hij de presidentiële race in Amerika gaan volgen en gaan beschrijven. En hij was een van de eerste mensen die zei bij dus de voorverkiezingen nog van de Republikeinse Partij, mm-hmm. Trump gaat president worden.
Ja.
Op het moment dat hij dus 2% in de peilingen stond. En ik geloof dat Jeb Bush toen de gedoodverfde winnaar was, een beetje vanaf die kant in ieder geval. Mm. Hillary bij de Democraten natuurlijk. En iedere dag van dat wordt gewoon de eerste vrouwelijke president.
Ja.
Maar hij is los van cartoonist, is hij een trained persuader, zoals hij dat zelf zegt. En hij weet gewoon wat overtuigtechnieken zijn en hoe die eruit zien.
Ja.
En hij zag Trump de politieke arena binnenstappen en dingen gebruiken die niemand kende in, zeg maar, de politieke verslaggevingswereld.
Ja.
Dus niemand herkende zijn skills. Iedereen vond Trump gewoon dom, maar hij zag direct, wow, deze man gebruikt nu business. Zeg maar, hij noemt inderdaad weaponized communication, gebruikt hij gewoon nu in deze presidentiële race.
Ja.
En ik vond het fascinerend, want ik was niet per se fan van Trump. En ik moet zeggen dat ik in het begin ook dacht van, ja, hij is dom, omdat hij nou zo vaak hele simpele dingen zegt. Werd ook over hem gezegd.
Ja.
Maar door dit boek ben ik er heel anders naar gaan kijken. Want het beschrijft echt zijn hele race. En wat ik net vertelde, dat herhalen is gewoon bedoeld omdat het werkt.
Ja.
En je ziet ook wel eens interviews van hem van voor de verkiezingen en daarna. De hele manier van praten is gewoon anders.
Oh ja? Hij heeft het geleerd dus?
Nou ja, hij heeft het geleerd inderdaad. Ja. Nee, hij heeft echt geleerd, want hij is, dat beschrijft hij ook in het boek. Zijn vader was bevriend met de schrijver, met de naam nu vergeten, van How to Influence and Influence People.
Ja.
Ik weet even niet meer op de naam komen, maar het is een beetje zo'n positiviteitsguru.
Ja.
En die manier van denken en die manier van doen en die manier van communiceren, wat ook weer terugkomt in heel veel overtuigingen, dat is vanaf met de paplepel ingegoten bij Trump. En hij heeft het dus altijd wel gehad en vaak denk ik ook in zijn zaak-imperium toegepast.
Mm-hmm.
Maar niet op de schaal, zeg maar, van massacommunicatie, van massabeïnvloeding, zoals hij dat nodig had tijdens de presidentsrace. En toen is het echt en masse gaan inzetten. En ik vind dat zo fascinerend over de dingen die benoemen. Bijvoorbeeld het frame wat hij heel erg doet, de Little Rubio. De Lying Ted en de Crooked Hillary.
Ja.
En die laatste keer waarschijnlijk nog wel, maar die eerste zijn vaak alweer vergeten. Maar hij deed dat consequent van begin af aan.
Ja. Wat had hij met Joe Biden? Had hij, Sleepy Joe.
Ja. En het klinkt, iedereen vindt het heel kinderachtig, maar
het werkt als een trein.
Het werkt als een malle. En het, de grap is dat iedereen het dus ook over gaat nemen. Iedereen onthoudt het ook, want het is heel simpel. Als het kan, liever ook dat het allitereert inderdaad. Maar je zag dus, ik heb een heel mooi filmpje gezien van een Republikeinse stemmer die met Ted Cruz in gesprek ging. En Ted Cruz was een heel mooi inhoudelijk verhaal aan het houden. En vervolgens zegt hij, you're lying, Ted. En hij luistert niet eens meer naar hem. Hij ging gewoon zeggen dat
het liegen was. Tafereelen.
Ja, en dat vind ik mooi. Dus de subtitel van het boek is Persuasion in a World Where Facts Don't Matter. En dat is denk ik ook, voor mij is het zo'n shift geweest in mijn kijken naar de wereld. Ook helemaal met de Libertaire Partij. Die natuurlijk nog geen voet aan de grond hebben gekregen. En Amerika er ook last van hebben. En dat zijn zulke inhoudelijke, feitelijke mensen.
Mm-hmm.
Die niet beseffen dat mensen voornamelijk bewogen worden door emoties.
Ja.
En de technieken die hij beschrijft, die van Trump, waaronder dus dat framing. Dat gaat alleen maar over emotie.
Ja. Ja, dat is dat. En ik vind het interessant omdat dat hele woord fact is. Ik bedoel, het is het meest omstreden woord bijna van de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, het is bijna onmogelijk om zonder dat je zelf een hele studie naar het onderwerp doet, om de feiten van de onzin te scheiden.
Mm-hmm.
En ik denk dat het altijd zo is geweest, maar ik denk dat we gewoon wat er in de mainstream media voorbij kwam als feiten hebben ervaren of geaccepteerd. En nu in deze tijd waarin de mainstream media zijn geloofwaardigheid verloren heeft, mm-hmm, eigenlijk. En politici ook. Het lijkt dat het daarom ook minder te doen. Inclusief het gelieg van Rutte.
Mm-hmm.
Wat in elke ander tijdperk een doodzonde zou zijn. Een reden om direct te vertrekken. Vandaag de dag, mensen hebben zoiets van iedereen ligt. Weet je, de Volkskrant, mm-hmm, ligt, het NRC ligt, mm-hmm, en Rutte ligt. Het is allemaal hetzelfde. Weet je, dat,
Ik ben ook heel benieuwd waar dat naartoe gaat inderdaad. Want het is wel een soort van gemeengoed aan het worden. Maar is het genoeg inderdaad om iets te veranderen? Ik ben dus heel erg bezig geweest met dit soort boeken. Achterin staat een hele index met boeken die je kan lezen als je beter wil leren schrijven of beter wil leren overtuigen in het algemeen.
Ja.
Active Persuasion en hij noemde het de mooiste robot hypothese.
Uh-huh.
En het gaat erover dat mensen eigenlijk gewoon programmeerbare natte robots zijn, vochtige robots. Zeg maar.
Ja.
Je moet gewoon precies weten welke knopjes je moet indrukken om een bepaald resultaat van elkaar te krijgen. En ik ben me er heel erg in verdiept afgelopen jaren door de Libertaire Partij. Maar ik merk ook dat het staat me tegen, zeg maar.
Tuurlijk.
Het staat me tegen omdat het voorbij gaat aan inhoud en waarheid waar ik in geloof.
Ja.
Dus dat is ook weer een van die spagaat waarvan ik eerder zei, waar ik in zat in de politiek, is dat je mee moet doen met die spelletjes om massa te kunnen krijgen, op de been te kunnen krijgen en op je te kunnen stemmen. Dus ik vind het zo ingewikkeld, want ik denk dat ik er goed in zou zijn als ik het, zeg maar, als ik me in zou verdiepen en zou trainen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, maar ik wil gewoon dat je luistert als ik zeg dat we een probleem hebben met ons financiële systeem en dat het ons allemaal aangaat als we het gaan verbeteren.
Ja.
Maar ik zie ook mensen in slaaf als ik het vertel. Dus wat,
ja, ik vind
het
dat heel, is moeilijk, hè?
Ja.
Nou, ik vind, ik heb een boek wat afgelopen jaar echt een soort van gigantische indruk op mij heeft gemaakt. Het is mooi, Money Dies. En dat is eigenlijk een soort dagboekverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken, over de hyperinflatie in Weimar, de Weimarrepubliek, en de aanlopen daar naartoe. En het bizar is dat de situatie die we nu vandaag de dag hebben heel erg lijkt op wat er in Weimar gebeurde in de Republiek voordat er daadwerkelijk hyperinflatie plaatsvond. En heel veel verschillende dingen. Aan de ene kant, mensen waren massaal aan het investeren op de aandelenmarkt, waren rijk aan het worden, voelden zich ook rijk. Precies wat je nu ziet. Mensen gaan dure auto's leasen omdat hun huis 3 keer over de kop gaat. Mm-hmm. Ze hebben geen geld, mm-hmm, maar dat huis vertegenwoordigt hun rijkdom. En wat je toen ook had, is die gigantische polarisatie. Weet je, waar we nu heel erg soort van traditioneel links tegen rechts met alle onderwerpjes die iedereen soort van daarin heeft ondergebracht, wat eigenlijk onzinnig is. Maar wat je toen heel erg had, was de de adel, die als verraders werden gezien, want die hadden Duitsland, of eigenlijk de vijand uitgenodigd om Duitsland te bezetten na de Eerste Wereldoorlog. Frankrijk en België hadden toen natuurlijk groot gedeelte van Duitsland, van hun industriegebied geconfiskeerd. En aan de andere kant had je de Bolsjewieken, die daar een soort van een beweging op gang hadden, met veel geweld ook. En de gemiddelde Duitser had zoiets van, ja, dit is allebei niet oké. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat we nu daarin zitten. Aan de ene kant heb je zoiets van, oké, de wappies worden helemaal weggezet aan die kant. En de coronapaspoortliefhebbers, de angsthazen zitten helemaal aan die kant. Maar altijd de meerderheid zoekt een ander ding. En jij zegt, ik ben benieuwd wat eruit komt. Mm-hmm. Ik denk dat er een situatie gaat ontstaan. En dat is het ongrijpbare en ook het gevaarlijke van de situatie waar we in komen. Er wordt een voedingsbodem gecreëerd voor iets anders. En wat dat anders gaat zijn, dat is nu onmogelijk om te zeggen. In Weimar waren het de nazi's. Maar wat dat bij ons gaat zijn, ik weet het niet. Je hoopt dat het goed is, dat er iets goeds uitkomt. Maar voor hetzelfde geld is het iets heel negatiefs. En ja, dat is waarom het zo belangrijk is om nu waakzaam te zijn en alles te benoemen en alles te bespreken. En als mensen zeggen van, sorry, we mogen een coronapaspoort niet, of we mogen een meme over vrijheid niet, daar mag je niet over oordelen. Wat je eigenlijk zegt van, luister, we mogen niet bespreken over wat er in dat midden straks gaat ontstaan. Mm-hmm. Want dat gaat sowieso, ja, als je op die manier kijkt, ben je reddeloos verloren op het moment dat het zich voordoet. En daarom is het zo belangrijk dat dit soort memes juist wel besproken worden en wel tot discussie leiden. Jezus man, als we straks, ja, voor hetzelfde had, komt er iets wat gewoon echt heel, heel slecht gaat zijn voor iedereen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, wat het gaat zijn, weet ik niet. Dat is lastig. Maar wat ik ook nog interessant aan vind, en dat ik moet zeggen, dat vind ik ook heel erg interessant aan dit boek, en daarom wil ik het ook lezen. Je ziet dat het narratief gedreven wordt door vanuit de corporatisme. Dus het zijn die grote bedrijven die eigenlijk het narratief kapen. Weet je, ziet de PR-afdeling van Pfizer heeft een grote rol in hoe corona-verslaggeving in de Nederlandse mainstream kranten tot stand komt. En het is niet zo dat ze opbellen en zeggen, je moet dit schrijven. Nee, ze creëren het narratief. Mm-hmm. Weet je, als er iets over India gezegd wordt, nou reken maar dat het een dramatisch verhaal is dat er veel mensen doodgaan. Mm-hmm. Weet je, wat elke dag in India gebeurt en waar we nog nooit iets over gelezen hebben. En nu opeens gebeurt dat. Mm-hmm. Dat is weird. Maar hetzelfde heb ik met de financiële industrie. Die zijn zo hardnekkig weg aan het blijven van de coronasituatie. Bijna alsof je, als je denkt aan corona, denk je vaccinatiepaspoort en dit en een mondkapje en zus en zo en de griep en ziek worden in het ziekenhuis en blablabla. Maar wat je niet denkt is de financiële sector. Terwijl alles is economie, weet je. We zijn in Nederland 80 miljard aan het lenen om deze shit te betalen, weet je. Ik bedoel, in Amerika is in 2021 wordt 5 biljoen aan geld overgemaakt naar mensen eigenlijk om niet te werken. Mm-hmm. Dat is Weimar. Mm-hmm. Dat is Weimar. Dat is wat daar gebeurde. Mm-hmm. En dat mensen zoiets hebben van, ja, nee, maar wat er in die bankensector gebeurt en in de financiële wereld en geldcreatie in de centrale banken, nou, dat heeft niks met corona te maken. Het heeft alles met corona te maken. Mm-hmm. Als je dat aan elkaar koppelt, dan zie je mensen glazig kijken. Maar ja, ik weet niet, weet je, het wordt ingewikkeld. Maar ja, het is opvallend. Als je die gasten hoort, nooit valt het woord corona, nooit wordt daarover gesproken. Misschien Christine Lagarde, die een keertje een poging waagt om te zeggen van, wij kunnen dat wel oplossen. Wij kunnen de inflatie of de financiering, bla bla bla, dat kunnen ze wel. Maar als onderdeel van de propagandamachine, die link wordt door niemand gelegd.
Überhaupt is die hele kostendiscussie van de maatregelen van corona een beetje op de achtergrond verdwenen. Die 80 miljard was voor mij van vorig jaar.
Oh ja?
Ja, het was niet.
Is dat alweer verouderd?
Nou ja, dus ik zat nu dat zeggen, denk ik van, wat is nu inderdaad het prijskaartje van niet alleen wat de overheid moet uitgeven inderdaad aan deze maatregelen en compensatie en subsidies en zo, maar vooral ook wat is de schade in de economie. Ik zie helemaal geen economische financiële berichtgeving meer zo'n beetje, terwijl ik toch wel redelijk daarin zit. Dus het wordt heel erg heel erg voorduwd. En ja, inderdaad, het gratis geld. Ik zit zelf nu te kijken naar een huis te kopen. En ik had de rente alweer een paar maanden niet bekeken. Maar weet je wat de hypotheekrentes zijn nu?
Geen idee.
Enig idee?
Zijn ze onder de 1% al?
Ja.
Oh ja?
Ja, het is
voor hoe lang?
Voor 10 jaar vastnip is het 0,86%.
Doe normaal, ja. Echt waar?
Ja, het is echt bizar. En volgens mij als je 30 jaar vast doet, dan zit je op 1,4 of zo max. 1,3, iets in die richting. Voor 30 jaar vast, het is echt... En daar zit het dus in. Ik dacht, hè? Want ik was een beetje aan het bekijken van wat is nu... Een goed idee om te doen. Nu een huis kopen met die prijzen, zeg maar, door dak en een lage rente. Of wachten tot het allemaal instort en die rentes weer omhoog gaan en je huisprijzen lager zijn.
Nu een
zijn.
Huis kopen.
Ja, inderdaad. Ja. Het is echt, het verschil in rente maakt echt zo fysiek veel uit.
Maar dat is ook waarom er nu geen huizen meer te koop zijn. Ja. Nagenoeg. Mm-hmm. En alles wordt 80.000 tot een ton overboden. Of ja. Zo, weet je. Het doet er allemaal niet. Ik bedoel, ja, dat aankoopbedrag maakt er niet uit. Je maandelijkse vaste lasten, dat maakt uit.
Ja.
En dat is het probleem zo meteen. Dat er komt een... er gaat een soort tweedeling optreden van... Ja, ik zie eerlijk gezegd de hele retailindustrie niet meer opkrabbelen.
Nee.
Als ik kijk naar de horeca. Wij zitten hier boven een horecazaak. Weet je, die zitten als van ja, als deze zomer 30 man. Nou, sorry, we gaan niet open. De kosten zijn hoger dan wat er binnenkomt.
Mm-hmm.
En dat het is gewoon over en uit. Weet je, ik bedoel, hoe ga je nog die industrie. En je kunt hem betalen vanuit de overheid. Dat kan, weet je. Meer geldcreatie en meer subsidies. Maar eigenlijk gebeurt dat nu ook al niet heel goed. Weet je, dus mensen krijgen wel wat geld. Of de personeelskosten maar niet te huren, weet ik veel. Als er gewoon nul geld binnenkomt... dan kun je wel je personeelskosten gedekt hebben. Maar dan is alles te veel, bij wijze van spreken. Alle kosten zijn te hoog. En als iedereen denkt van ja, volgend jaar zijn we er vanaf... We gaan hier de aankomende jaren niet vanaf komen. De aankomende 4 jaar, zolang we Rutte 4 hebben zometeen... We gaan echt niet meer van deze shit afkomen. En ik denk dat mensen zich dat ook niet realiseren.
Of ja, niet willen realiseren, denk ik. Ja. Het is te moeilijk, het is te... Helemaal denk ik inderdaad, als je op een gegeven moment je niet hebt uitgesproken... tegen die maatregelen en je baan kwijt bent, dan op een gegeven moment, volgens mij, kan je het zelf niet vergeven. En dan moet je, en dan blijf je stiller en dan blijf je het maar accepteren. En hoop je maar dat het goed komt, want je hebt eerder iets niet, ook niets gedaan. Die commitment inderdaad aan foute keuzes,
het is letterlijk iedere keer dat je iets doet wat past in dat corona-narratief, ben je een klein beetje meer aan het investeren in dat verhaal. En dan ben je een klein beetje er meer onderdeel van. En dan ben je ook emotioneel geïnvesteerd in dat onder. En dan is het wordt moeilijker en moeilijker om het los te laten. Ja. En dat is waar Nederland op afstevend. Ja. Dat het moeilijker en moeilijker wordt om van deze shit af te komen. Dat iedereen ligt.
Ja.
En dat is mijn probleem met die vaccinaties. Straks, op het moment dat je gevaccineerd bent, ben je met je gezondheid geïnvesteerd in het verhaal. Dan wil je niet dat er straks, dat we erachter komen over 10 jaar, dat er allerlei lange termijn schadelijke bijwerkingen zijn van vaccins. Wat de meeste vaccins hebben. Mm-hmm. Ik bedoel, dat gaat gewoon gebeuren. En dan, ja, want je hebt gewoon zoiets van, nee, ik wil geloven dat ik daarmee terugkeer naar normaal zoals we dat hadden. Terwijl je doet het tegenovergestelde. Je investeert op dat ogenblik in een narratief dat ons wegleidt van dat normaal wat we hadden. En dat mensen moeten dat zien.
Het is een van de sterkste overtuigers uit het boek. En Scott Adams haalt ook Robert Cialdini aan met Influence. En ik zat gisteren nog een film te kijken van Elliot Aronson van The Social Animal. Mm-hmm. Die zeggen allemaal hetzelfde, zeg maar, dat die cognitieve dissonantie is een hele sterke overtuiger. En hij noemde de car salesman tactic, zeg maar.
Ja.
Dus dat je hij schetst een verhaal dat mensen naar een... naar een autodealer gaan en of eigenlijk eerst bellen en zeg ik wil mijn auto inruilen, hoeveel krijg ik ervoor? Nou, je krijgt er zoveel voor, een heel hoog bedrag. Oh, vet, nou dan ga ik die auto, ja, wil je even een weekendje mee? Dan ga je die auto, ga je in rijden het hele weekend, weet je. En dat ding is al van jou, zeg maar. Het weekend, dat je hebt hem al eigen gemaakt. En vervolgens kom je bij die car salesman en die zegt, oh super, dan gaan we het in orde maken. En op het moment dat jij moet gaan tekenen voor, zeg maar, voor de betaling, zegt hij, oh shit, ik heb een foutje gemaakt. Ja, ik zei dat je zoveel geld terug krijgt voor je auto, maar je krijgt maar zoveel geld voor je auto terug. En dat is dan al meer in lijn wat het hoort te zijn. Want je had al dacht van, wow, ik krijg wel heel veel geld voor. Maar die auto is iets duurder dan bij de concurrent. De inruilwaarde is misschien gelijk als bij concurrent, maar die auto is iets duurder. Maar omdat jij daar in hebt gereden, je hebt daar al bijna je handtekening gezet. Je bent al zo invested in die auto, je gaat gewoon tekenen.
Ja.
En dat zie je inderdaad heel veel. Cialdini had een aantal van die voorbeelden ook erover in Jappenkampen. Waarbij ze essaywedstrijden hielden. En dan moesten mensen, dus de gevangenen, moesten dan gaan opschrijven en gaan voordragen aan de groep waarom communisme zo goed is.
En dan ben je geïnvesteerd.
Ja, en dus op een gegeven moment, wat je zag, is dat die mensen gingen het op een gegeven moment gewoon echt zelf geloven. En gingen zelf dat verhaal ook verkopen.
Ja.
Want je kreeg ook, je kreeg dan extra privileges als je daar als je daar zat. Ja, het is,
en letterlijk communisme? Of een soort want het waren de Jappen, het was een keizerrijk.
Ik weet niet misschien was...
Of waarom de keizer zo goed is.
Nou ja, ik weet niet of het... Nee, het ging echt maar om communisme. Ik weet niet zeker of het inderdaad of door Japan was. Maar dat ging inderdaad over... Of het ging over de keizer inderdaad. Ik weet niet, misschien was het ook Jappen inderdaad. Dat ze van waarom is de keizer en waarom is Japan zo goed? En die mensen die dus bevrijd waren na de oorlog... hadden nog steeds een soort van Stockholm-syndroom... en gingen nog steeds mensen overtuigen van... Ja. Wat ze dus ook hebben opgeschreven en hebben voorgedragen. En helemaal ze wonnen en dus meer perks kregen in dat kamp. Ja, het is zo'n rare techniek. En daarom is het ook... Ik denk dat heel veel mensen dat Win Bigley of Influence van... Cialdini zouden moeten lezen. Want je ziet gewoon de tactieken die mensen gebruiken inderdaad om je ergens niet rationeel in mee te krijgen. Want daar gaat het om. Het gaat om een emotionele overtuiging die je krijgt die niet op feit is gebaseerd.
Ja.
En die consistency is een hele grote social proof, hebben we eerder over gehad. Dat is ook een hele grote. Als heel veel mensen het doen, dan zou het wel goed zijn. Het is een evolutionair ding in ons hoofd. En logisch, want je kan niet elke keer in zo'n prikkelrijke omgeving elke keer opnieuw beslissen van hoe ga ik me hierin handelen.
Ja.
Dus soms is het handig om op de massa te vertrouwen of om op autoriteit te vertrouwen. Want dat is vaak met een reden zo gebeurd. Alleen die tactieken zijn, ik denk sinds begin 1900 misbruikt om een bepaald narratief inderdaad te pushen.
Maar het gebeurt nog steeds. Want ik vind namelijk dat ik ken die discussie een beetje van binnenuit. Maar als je naar naar de politie kijkt, dan zijn er de mensen die bij de politie het hardste schreeuwen dat we moeten optreden en dat we het hard moeten handhaven en weet ik wat. Dat zijn de mensen die geïnvesteerd hebben in dat narratief. Waarschijnlijk ook mensen die al hard opgetreden hebben en al hard gehandhaafd hebben. Want als blijkt dat ze dat om verkeerde redenen hebben gedaan, hebben ze een boel te verliezen.
Mm-hmm.
En daarom zie je dat de mensen die er genuanceerder over denken bij de politie eigenlijk, die kunnen hun mond niet meer open doen. Terwijl de meest extreme figuren, die bepalen het narratief. Want die hebben het meeste te verliezen. Dus die schreeuwen het hard.
Mm-hmm.
En dat is echt ontzettend kwalijke dynamiek die je bijvoorbeeld ook zag bij die zie je in een leger gebeurt precies hetzelfde, weet je. Ik bedoel, mensen moeten ongevoelig gemaakt worden voor het geweld wat ze toepassen. En je hebt natuurlijk geweld dat je jezelf beschermt, weet je. Daar dat voelt ergens nog als een natuurwet. Weet je, als er op jou geschoten wordt, mag je terugschieten. Maar op het moment dat je geweld toepast op mensen die bijvoorbeeld ongewapend zijn of weet ik veel, onschuldig zijn of wat dan ook, dan dat is kut. Dan moet je er een soort verhaal over verzinnen. Dan moet je dat goed praten voor jezelf. En dat verhaal ligt dan al klaar op dat ogenblik. Mm. Dat is erg. Het is ook gevaarlijk.
Ja, er was vandaag ook weer een uitspraak over. Hè? Die man die toen op het Malieveld, ik weet niet hoe lang geleden dat was, met stokslagen op zijn hoofd
gekregen. Met die hond.
Ja, daar was dus, er werd gezegd dat hij heel bedreigend was en met een wapen liep te zwaaien.
Ja.
Met een startkabel, met een soort van standaard, fietsstandaard aan elkaar gemaakt of zo. Dat was het verhaal. En dat hij dus met voorbedachte raden daar naartoe kwam om mensen te verwonden.
Ja.
Het blijkt nu dat de agent die twee onderdelen waarvan gezegd wordt dat was zijn wapen, wat hij verkeerd had, heeft hij zelf bij elkaar geplakt.
Ja?
Dus hij had beide dingen daar gevonden op het veld.
Ja.
In zijn tas gedaan en vervolgens was geloof ik uit zijn tas gevallen. En hij zag toen een plakkertje aan die startkabel zitten. En dacht van, dat hoort daar aan. Dus hij heeft toen zelf dat weer aan elkaar vastgemaakt.
Niet willens en wetens dat hij gewoon bewijs aan het fabriceren was.
Daar. Nee, dat is goed. Hij zegt van niet. Hij zegt dat hij dat dacht dat het eraan zat. En dat hij was vergeten dat te melden. Abusievelijk was vergeten te melden dat hij dat zelf had gedaan.
Ja.
En vervolgens is die man natuurlijk opgepakt met wat was de aanklacht of voorbedachte raden daar naartoe gaan om mensen te verwonden, wat helemaal niet zo was. Die agent heeft het gewoon zelf gedaan. Dus,
bizar. Ja, het is bizar. Het lijkt op wat je in Amerika hebt met dat op een gegeven moment was de epidemie dat er veel drugs gepland werd bij verdachten.
Mm.
En dat kwam ook daaruit voort, uit dat idee van je treedt hard op, je past geweld toe, want het zijn drugsdealers.
Mm-hmm.
Nou, dan moet het ook drugs. Dus het is ook niet erg als je zelf nog eventjes de drugs plant, want het zijn toch drugsdealers.
Mm-hmm.
De enige wat ze hadden, is dat ze het nog niet gevonden hadden. Maar oh, hier hebben we het.
Ja, precies. Dus ja.
Dat praat gewoon alles goed. Want op dat ogenblik vindt de hele situatie wordt belicht vanuit dat verhaal. En als dat verhaal klopt, of tenminste nog als dat een officieel verhaal is, ja, dan hoef je jezelf niet schuldig te voelen.
Ja.
En dat is denk ik het belangrijke waarom mensen zich moeten realiseren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alles.
Mm-hmm.
En daarom kan je niet, moet je niet dit soort narratieven met vaccinatiepaspoorten. Misschien is dat ook wel mooi cirkeltje rond, weet je. Ik bedoel, als het is bevrijdingsdag. En wat vrijheid is, is dat je zelf vrij bent, weet je. Dat je persoonlijke verantwoordelijkheid, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, geen persoonlijke vrijheid.
Ja.
En dat, ja, daar ligt dat. En iedereen die zich afvraagt of het narratief wat hij volgt klopt, ja, je neem zelf de verantwoordelijkheid. Ja.
Ja. Ja, ik denk ook dat inderdaad het grootste probleem is. Dat was het filmpje wat ik voor jou doorgestuurd kreeg over de manufacturing of mass psychosis. Het kanaal heeft ook nog een filmpje dat gaat over why men are so infantile.
Uh-huh.
En ik vind het wel passend, want ik een aantal boeken die heel veel invloed op mij gehad hebben, waarvan onder andere zeg maar dit soort boek, maar ik was tegelijkertijd ook heel erg bezig met een persoonlijke ontwikkeling toen ik deze boeken las.
Yeah.
En een van de boeken die ik gelezen heb, dat heet Liefdesbang. Het gaat over het hebben van hechtingsproblematiek. En ik kom uit een ouder gezin. Mijn moeder scheidde van mijn vader al heel lang geleden.
Mm-hmm.
Moest heel hard werken om de hoofd boven tafel te houden. En had niet altijd, of had gewoon niet de tijd om mij zeg maar, alle liefde en aandacht te geven wat je als kind normaal gesproken hoort te ontvangen.
Mm-hmm.
En ik merk gewoon dat heeft iets gedaan met mijn opvoeding en met mijn relaties. En die gaan heel vaak, of tot nu toe altijd fout. Ik zit nu weer in een relatie van een jaar, maar dat is daarvoor altijd fout gegaan. En ik merk dat daar de persoonlijke verantwoordelijkheid daarvoor nemen en niet wijzen zeg maar naar anderen of naar mijn moeder of wat dan ook, maar zelf zeggen ja oké, dit is nu eenmaal zo.
Mm-hmm.
En ik moet daar zeg maar zelf met die pijn en dealen, dat volgens mij door heel veel mensen niet gebeurt. En heel veel mensen een bepaalde pijn, wat volgens mij in deze generatie heel veel mensen zijn.
Ja.
Die durven dat niet onder ogen te zien. Die willen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. En die schuiven het allemaal af op anderen.
Ja.
En die vinden dat een autoriteit, een overheid of een andere persoon of weet ik veel, wat allemaal wordt.
Wappies.
Wappies, inderdaad.
Ja.
Maar niet zelf verantwoordelijkheid durven nemen. En ik denk dat een van de, dat filmpje is ook heel interessant, dat zeg maar het dus niet verantwoordelijk nemen en dus eigenlijk een beetje kind blijven.
Mm-hmm.
En ik weet zelf hoe dat is, want het is gewoon echt je moet na je opvoeding toch jezelf nog een beetje opvoeden en gewoon door heel veel shit nog heen gaan om uiteindelijk gewoon te durven staan voor waar je voor staat, waar je in gelooft. En dat, ik denk dat weinig mensen dat zo'n proces door durven te maken en daar eerlijk naar zichzelf durven te kijken. En ik denk als meer mensen dat zouden doen, dat je heel ander stemgedrag, heel ander beleid en heel anders handelen in de maatschappij zou krijgen dan nu.
Absoluut. Jij zegt mannen. Ik denk dat een groot gedeelte van de bevolking in Nederland infantiel is.
Ja, zeker.
Geen verantwoordelijkheid neemt. Veel makkelijker om die verantwoordelijkheid bij de overheid neer te leggen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is de weg.
Mm-hmm.
Persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ja.
De weg naar persoonlijke vrijheid.
Yes.
Dat het een mooi einde is van deze Vivo Valentine.